Gemeente, de verkondiging zal deze morgen zijn vanuit het gedeelte wat we met elkaar geluisterd hebben uit Samuel 2, de aangrijpende geschiedenis van Eli en zijn zoon. En allereerst wil ik u meenemen naar de 14e eeuw. Er leefde toen een monnik die het bekende boek De Navolging van Christus schreef. En deze monnik, Thomas à Kempis, die schreef in het eerste hoofdstuk een aantal confronterende woorden die ons vanmorgen iets te zeggen hebben, voordat wij met Eli en zijn zonen het heiligdom binnengaan. Want wij kunnen ons nogal eens ergens op verheffen, is het niet? Thomas à Kempis, hij schrijft, wat heb je eraan? Over de drie eenheid te discussiëren, als je de deemoed mist en jij de drie eenheid mishaagt, voorwaar? Voorheven woorden maken niet heilig en rechtvaardig, maar een deugdzaam leven maakt bij God wel gevallig. Ik verlang liever verbrijzeling van het hart te voelen, dan er de definitie van te weten. Als je de hele Bijbel en alle gezegden van allerlei wijsgeeren van buiten zou kennen, wat zou je er allemaal aan hebben zonder de liefde en genade van God? Ijdelheid op ijdelheid. Alles is ijdelheid, behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. Dat is achtergrond als we zo confronterend zien wat er van het heiligdom en de dienst aan God geworden is daar in Silo. De tekstwoorden voor deze morgen zijn 1 Samuel 2 vers 23 tot 26. Waar we het woord van de Heere lezen als Hij zijn zonen aanspreekt. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? Niet, mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij horen de stem huns vaders niet, want de Heere wilde hen doden. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam, beide bij de Heere en ook bij de mensen. U ziet, het gedeelte valt uiteen in twee delen. Allereerst die eerste verse 24 tot 26, de aanspraak, of de 23 tot 25, de aanspraak van die zonen, en dan 26, een venster wat we krijgen op die kleine jongen die daar opgroeit in het heiligdom. Gemeente, boven de preek schrijven we oordeel en verwachting in Silo. Drie gedachten daarbij. Allereerst een verwijtende vader. Als tweede een hopeloze situatie. En als derde een opgroeiend kind. 1. Een verwijtende vader. 2. Een schijnbaar hopeloze situatie. En 3. Een opgroeiend kind. Gemeente, we treffen Silo aan in de tijd van de richters. De periode waarover de schrift zegt dat iedereen deed wat goed is in zijn oog. En in die periode waarin het volk in stamverband bijeen wordt gehouden en tegelijkertijd richters zijn die over de gebieden regeren, het voortouw nemen als er vijanden zijn en in ieder geval verantwoordelijk zijn voor de rechtspraak. Als het echt misloopt, dan kom je bij de richter terecht die dan recht zal spreken tussen mensen of tussen groepen. In die periode komen we bij het heiligdom. En op dat moment is Eli daar hoge priester. Eli, de man die we vaak tekenen als de man die wat wijfelachtig was. De man die niet optrad. De man die we graag krachtiger hadden gezien. De man die zijn zoons niet eens zuur aankeek. En toch, gemeente, het is als goed om te blijven beseffen dat deze man op dat moment op het toppunt van posities in Israël stond. Er was maar één hoge priester. Er was er maar één die leiding gaf aan het heiligdom en aan het hele priestergeslacht. En dat was Eli. Eli, de man die voor God stond. Eli, de man die met het bloed het heiligdom binnenging. Eli, de hoge priester die tussen het volk en God intrad en en het bloed ophief daar in het heilige der heiligen en het sprenkelde. Hij was de laatste in de geestelijke hiërarchie, voor zover er al sprake van zou kunnen zijn. En tegelijkertijd, als het ging om de maatschappelijke macht en autoriteit, gemeente, u kon met veel leidinggevenden te maken hebben in Israël, maar aan het eind kwam je dan toch bij Eli uit, als je echt nergens meer heen kon. Eli de richter, die niet even daar richtte, maar 40 jaar lang zijn positie vasthield. 40 jaar lang het eindstation was, waar de mensen konden komen met hun vragen. En hij sprak dan recht. En wellicht heeft hij bekend gestaan. En als we zijn woorden beluisteren, dan kunnen we ons daar, dat we iets bij indenken als een wijze man. Als een man bij wie je terecht kon. Een man die recht sprak. En die ook de situatie snel probeerde in te schatten waar het nodig was. Als we dat zo confronterend zien als hij Hanna aan zijn voeten krijgt. En zijn oordeel al snel klaar heeft. Dat moet, als we haar woorden horen, wel een dochter van Belial zijn. Maar bij zijn eigen jongens is hij er zo blind voor. Gemeente, de altaren roken nog. De gebeden klinken op. De priesters hadden in die tijd twee belangrijke taken. Ze moesten offeren en bidden. En het gebeurde. Niet alleen door Eli, ook door zijn zonen. En Hofni en Pinaas, ze gingen zoals ze aan hun stand verplicht waren, het volk voor. Daar waar geofferd moest worden, daar lieten ze dat hun jongens doen of ze deden het zelf. En daar waar gebeden moest worden, daar zullen zij ongetwijfeld de handen hebben uitgestrekt naar de hemel. En de gebeden gedaan hebben zoals van hen verwacht wordt. Ze kenden de taal, ze wisten de gebruiken en ze stonden daar voor God. Namens hen die hun zorgen, hun vragen, hun zonden aan hen toevertrouwden. Bidden en offeren. En tegelijkertijd, gemeente, u weet met mij, als u geluisterd hebt naar het schriftgedeelte, hoe het ervoor staat, daar in Silo, wat ervan geworden is. En Elia heeft wellicht een bepaalde periode de geruchten langs zich heen kunnen laten gaan. Maar op een bepaald moment kan hij er ook niet meer omheen. En moet hij het onder ogen zien wat er nu werkelijk aan de hand is. Dat zijn jongens, die inmiddels volwassen mannen zijn geworden, die wellicht grijs zijn in de dienst, wat ze ervan gemaakt hebben. En hoe dubbel het allemaal geworden is. En dan in het heiligdom, waar hij oprecht geprobeerd heeft God te dienen, de zonde zo tastbaar aanwezig zijn. Dat terwijl de godsdienst voortgaat, tegelijkertijd alles zo gekleurd wordt door oneer aan God. Door het gedrag van deze mannen die ook aanzetten tot zonde. Gemeente, er kan een dag komen in je leven, vroeg of laat. En wellicht herinnert u zo'n moment al van jaren geleden dat je niet langer om de feiten heen kunt. Lang kon je het relativeren, lang kon je er omheen praten of er tegenin spreken, maar dan moet je het aanvaarden. Het is niet alleen een gerucht, het is werkelijkheid en het is niet bij de buren, het is bij mijn gezin. Het zijn mijn jongens. Dat moment dat je niet meer weg kunt en eigenlijk moet handelen en beseft, het is er een van mij, want wie zal een reine voortbrengen uit een onrein. Zoals die vader die me belde over zijn jongen. Zoals uw dochter die op een dag van de trap afkwam en u vertelde, mama, ik moet u iets vertellen. Of zoals die jongen die ik bezocht in de gevangenis. Hij was door zijn eigen broer naar het politiebureau gebracht. Soms is het groot. En soms is het zo verhuld, altijd aanwezig. Totdat je er oog voor krijgt en moet erkennen. Het is niet alleen daar. Het is hier. Ja, gemeente, hier is het in Silo tot in het heiligdom. De zonde. Zo tastbaar aanwezig. En u weet met mij, opvoeden is niet maakbaar. En u zegt, die van jou is klein en die van mij zijn ouder en u heeft veel meer gezien dan ik. Maar als we hier deze oude Eli in de ogen kijken, gemeente, dan kunt u toch met mij begrijpen dat het aangrijpend is om je jongens in de ogen te moeten kijken en ze eigenlijk eerlijk te moeten behandelen. En we horen hem dat ook in de verzen van onze tekst uiteindelijk doen. En tegelijkertijd is de Heere scherp als hij oordeelt over Eli. Zij in het volgende hoofdstuk de kleine Samuel aanspreekt. En tegen de kleine Samuel zegt hoe hij het ziet, de eeuwige. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij dit. Want ik heb hem, Eli, te kennen gegeven dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid. Om der ongerechtigheidswil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Gemeente, de oude Eli die kan zijn zonen niet meer stoppen of hij durft het niet. Maar toen ze klein waren, toen heeft hij een gade geslagen en gedacht, misschien komt het toch nog vanzelf. Hij heeft hen niet eens zuur aangezien. We horen hem in onze tekstwoorden die jongens aanspreken. U heeft het gelezen. En hij zeide tot hen, waarom doet gij zulke dingen? Gemeente, dit woord waarom wordt in andere delen van de schrift niet alleen gebruikt als een waarom in de zin van, waarom doe je dat nou? Kom nou toch. Nee, het wordt ook gebruikt als woord voor teleurstelling. Als woord voor verontwaardiging. Als woord voor iemand die berispt. Gemeente, hier spreekt een gepijnigde vader. Een vader die het zich zo anders had voorgesteld. En nu zijn jongens recht in de ogen moet kijken. En in zekere zin ook zichzelf daarmee tegenkomt. Waarom doet gij deze dingen? Zulke dingen dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk. Ze maken de dienst aan God zo totaal ongeloofwaardig. Het is zo dubbel daar in het heiligdom. En u heeft gehoord op welke twee grote punten het misging. Allereerst als het ging om de offers. Als de mensen met hun offers kwamen, dan hadden ze recht op een zeker deel van het offer. Maar ze wilden alleen dat wat zij dachten dat goed voor hen was. Desnoods tegen de gewoonte van het offeren in. Ja, ze gaven zelfs hun knechten de opdracht om het waar nodig met geweld te nemen. Het offer was hen niet heilig. En als tweede, als er vrouwen dienden in het heiligdom, er wordt daar hetzelfde woord gebruikt als voor het dienen van de levieten in het heiligdom. Het wil niet zeggen dat het levieten waren, maar wel dat ze blijkbaar specifieke taken hadden in het heiligdom voor een bepaalde periode. Sommige uitleggers zeggen ook wel dat deze vrouwen daar waren om een bepaalde periode de Heere te zoeken in het gebed. Om dingen die in hun leven nodig of belangrijk waren of zorgen die hen bezighielden. Deze vrouwen die in grote getalen daar bij het heiligdom aanwezig waren, als we de schrift goed begrijpen, die blijken voor hen niet veilig. Ze gaan op allerlei manieren met de hen aangeboren charme relaties aan en vinden allerlei vormen van overspel plaats. Dat wat bij de Kanaanieten gebeurde is nu ook in het heiligdom van Israël. Gemeente, u proeft met mij. Ze zijn ver van huis. De zonde is tot in het heiligdom. En het volk, het spreekt erover. En daar waar het volk opziet naar hen die dienst doen in het heiligdom, is het niet zo dat we dan waarnemen, dat we observeren en dat we begrijpen? De norm is laag, daar in Silo. Als je ziet wat die mannen doen, het volk spreekt er schande van. En tegelijkertijd zet men daarmee het volk aan tot zonde. Het maakt verschil wat u doet, ook in de dienst. Het maakt verschil wat wij doen In het midden van het gezin. Het maakt verschil. Hoe wij werkelijk voor Gods aangezicht staan in gemeente. Staan wij dan vanmorgen niet allemaal als doorschijnend voor Hem? Zitten wij vanmorgen in de bank? Niet totaal doorzichtbaar tot op het diepst van ons hart voor zijn heilige aangezicht. En voor wie zichzelf dan kent, echt kent, voor Gods aangezicht, dan valt toch niemand tegen. Wij hebben gezondigd. Wij en onze kinderen. Meent u, deze zonen hadden de gedaante van kennis en waarheid van de wet, zoals de Romeinenbrief het zegt. Ze konden erover spreken. Ze waren opgevoed te midden van het heiligdom. Ze hadden de beste religieuze opleiding gehad die er was. Ze konden anderen het wellicht precies vertellen hoe het zat en moest en ging. Maar in hun eigen leven is het zo dubbel. En hij gaat onder dat dienst doen en dat vooropgaan. Zoveel onreinheid schuil. Zozeer dat het zichtbaar en tastbaar en hoorbaar wordt. En dat God ermee in het openbaar wordt mishaagd. Dat zijn eer wordt aangetast. Maar gemeente, daar waar u vanmorgen, waar jij vanmorgen hier in Gods heiligdom binnenkomt. Hoe zitten we hier dan? We hebben gezongen. We hebben gelezen. Maar wie zijn we dan vanmorgen? In de dienst? Of als u hier zit, in het aantal gelovigen en voor Gods aangezicht komt. Gemeente, ik kom er vanmorgen niet beter af dan Hofni en Pinaas. Wij hebben gezondigd. Wij en onze kinderen. En wie Eli vanmorgen in de ogen kijkt, moet hij niet met Eli zeggen, wat heb ik gedaan? Want daar in die kleine ruimte van uw huis, waar die kleine kerk is van uw gezin, waar u samen de gemeenschap met God al of niet oefent voor zijn aangezicht en de gebeden opzegt tot God. Gemeente, als ik de onderzoeken op mij laat inwerken, dan is alles wat in het heiligdom gebeurde in ons gezin aanwezig, al of niet op de schermen. Wij hebben gezondigd. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Een schijnbaar hopeloze situatie. Gemeente, wij ontmoeten de Heer in het heiligdom. Daar waar wij staan voor de heilige God. En Hanna, die in het loflied wat ze zingt in het hoofdstuk hiervoor, of in hetzelfde hoofdstuk in het begin, het uitzingt over wie God is, die geeft het als volgt woorden. Ze zingt: er is niemand heilig gelijk de Heer, want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen dan onze God. Daarboven, daar zingen de engelen het uit, zoals we gezien hebben toen u wellicht ooit Jesaja las, hoofdstuk 6, waar die engelen het uitzingen voor God: heilig. Heilig, heilig is de Heer. Hij wordt door Hanna ook bezongen als de heilige God. Degene bij wie geen zonde is. Degene voor wie enkel, wie rein voor zijn aangezicht komt, kan bestaan. Gemeente, dan kan ik vanmorgen voor zijn aangezicht niet bestaan. En daar waar u en ik komen tot zijn avondmaal, daar komen wij niet dan schuldig. Waarom? Gemeente, moet dat ook niet uitgesproken worden over ons leven? Doet gij deze dingen, deze boze stukken? Maar gemeente, wie zal dan voor ons instaan? We proeven iets van de soevereine God als we luisteren naar dat lied van Hanna, want ze zingt het in 1 Samuel 2 vers 6. De Heere doodt en Hij maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en doet wederop komen. Een plaatje daarvan, hoe dat gaat, zien we in ons tekstgedeelte. Vers 25. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, Wie zal voor hen bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want de Heere wilde hen doden. Gemeente, wat doet Eli? Eli die zijn zonen niet stopt. Eli die hen niet het heiligdom heeft uitgeworpen. Wat hij wellicht wel had moeten doen. Eli die enkel spreekt. Die daagt hen hier voor de troon van God. Allereerst maakt hij de vergelijking tussen dat wat wij tussen mensen kunnen hebben. En gemeente, er kan iets zijn tussen mensen. De richter Eli weet daar als geen ander vanaf. Want er zijn er velen die voor zijn aangezicht zijn gekomen al die jaren met iets wat ze tegen een ander hadden. En dan moest hij recht spreken. Zo kan het ook onder ons zijn. En God is daarop betrokken. En toch laat Eli hier zien, daar waar mensen met elkaar rechten en voor de rechter komen, die goden zoals dat hier staat, dat kan ook vertaald worden met rechten, daar waar mensen voor de rechter komen over iets wat tussen mensen gebeurd is, gemeente, daar zal een straf zijn naar menselijke maat. U krijgt een boete. U gaat voor een bepaalde periode de gevangenis in. U moet iets op de een of andere manier rechtzetten. U komt voor iets tegen mensen voor mensen. En in het redelijke komen we er dan met elkaar al of niet uit en anders dan spreekt de menselijke rechter. Maar daar, waar ik kom, voor de heilige God. Jongeren, soms beklemt mij het gevoel dat we God zien als een menselijke rechter. Het zal niet meevallen, maar het is te doen, de straf. Als Hij zijn heiligheid toont, zijn volheiligheid. En wie zal voor de volheilige God bestaan? Dan doet hij, zoals Hanna het zingt, ter helle vaar. Gemeente, er is geen uitkomst. Er is geen milde weg als tussen mensen, want we hebben tegen God gezondigd. Daar waar ik zonder iemand die voor mij instaat, voor God kom, daar laat hij mij, daar laat hij u in de weg die u zelf gekozen hebt. Dan laat hij u in uw verlorenheid. En dan zal u voor eeuwig zijn bij hem die u diende, de overste van deze wereld. En dan gaan wij voor eeuwig onder. Wie zal voor Gods aangezicht bestaan? Als hij jou deze week voor zijn aangezicht roept. Als hij u deze week voor zijn aangezicht doet komen. Als het water zich boven ontsluit. Of die laatste seconde wegtikken. En u weet, nu stopt het. Wie zal dan voor ons instaan? En zo aangrijpend. Voor deze jongens zal niemand instaan. Want wat lezen we? De Heer had besloten hen te doden. Gemeente, dat zijn aangrijpende woorden. Blijkbaar kan het zo zijn dat de Heer ons overgeeft aan onszelf. Dat de Heer de gevolgen geeft van onze zonden. Dat Hij zijn hand sluit, zoals we lezen bij Farao. En hij verhardde zijn hart. Hofni en Pinaas, die hier zo confronterend worden aangesproken door hun vader. Waarom doet gij deze dingen? Gemeente, ze zijn rustig doorgegaan met dat wat zij deden. Want ze dienen nog steeds in het heiligdom als later de ark wordt opgehaald. Maar ziet u wat er dan gebeurt? Gods woorden komen uit en alles breekt af. Hun leven breekt af. De ark verdwijnt in vijandelijke handen. Hun vader breekt zich de nek. Uiteindelijk zal het priestergeslacht hier afbreken en zal een nieuwe priesterlijn vanuit de kinderen van Aaron opstaan. Gemeente, de gevolgen van de zonde zijn zo aangrijpend. En deze jongens, hun genadetijd was in dit leven al voorbij. En u en jij die nu afvraagt, ik zal toch niet zijn als Hofni en Pinaas. Daar waar die vraag ook maar enigszins opkomt, daar mag ik u verkondigen dat er achter deze hoge priester, die zijn jongens aanspreekt, een andere hoge priester schuil gaat. Daar waar ook maar enigszins de ritseling door Gods geest van de vraag is, o God, maar hoe zal ik dan voor u bestaan? Daar ontmoeten wij elkaar vanmorgen in het heiligdom voor Gods aangezicht. En daar waar deze hoge priester van het oude verbond spreekt, Eli, en zijn jongens confronterend aanspreekt, waarom doet gij deze dingen? En eigenlijk hen de vraag stelt, wie zal dan voor je instaan? Daar leert ons de schrift dat achter de hoge priester die in de tabernakel diende, die grote hoge priester schuil gaat. De Zoon van God. Voor wie en om wie hij offerde. En in elk offerlam was er een teken van dat hij komen zou. Hij, de hoge priester, zoals Hebreeën 7 hem ons laat zien, die niet degene was die offerde in de vorm van een dier, maar die zichzelf als een offerlam gaf. Die zichzelf daar heeft uitgestrekt op Golgotha. Die zichzelf gegeven heeft. Vader, zend mij. Gemeente, Eli kan voor zijn zonen, als het gaat om hun eeuwige bestemming, niets meer betekenen dan hij nog eenmaal ernstig waarschuwt. En daar wil hij vanmorgen voor Gods aangezicht komen, als u tot nu toe een leven heeft geleefd als Hofni en Pinaas. Gemeente, ik moet u verkondigen dat buiten Christus geen leven is. Maar daar waar wij het heiligdom binnenkomen, daar verrijst die grote hoge priester die zichzelf gegeven heeft en die twee dingen deed. Hij offerde zichzelf en hij bad en bidt nu aan de rechterhand van zijn vader. Heere, geef hen mij die gij mij gegeven hebt. Ik mag u verkondigen, deze hoge priester, die ten koste van zijn eigen bloed zichzelf gegeven heeft. Vandaag is het nog de dag van genadetijd. En vandaag komt hij tot u en hij zegt het u. Hebreeën 7, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaar en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Hij droeg zijn bloed de hemel binnen. En enkel achter dat bloed zijn wij veilig. Schuilt u achter het bloed? Of gaat u voor eigen rekening? Dat brengt ons bij de laatste gedachte, gemeente. Het opgroeiende kind, daar midden in het heiligdom. Daar midden in het heiligdom, waar het overspel bekend is. Waarvan de offers geroofd wordt. Waar de priesters zo in alles tegen God ingaan. En hun jongens die ze dan ook weer aanzetten tot zonde. En waar de oude Eli het weet en voor zijn gevoel geen kant op meer kan. Daar is een hele kleine jongen. En hij loopt daar rond. En gemeente, als je hem ziet lopen, het zou zo'n jongen kunnen zijn als hier links en rechts rondom ons in de bank zit. Een kleine jongen. Die elk jaar, omdat hij zo groeit, een nieuwe mantel van zijn moeder krijgt gebracht. Die kleine jongen die groeit daarop. Onder de hoedende blik van Eli. Te midden van de priesters en gemeente. Wat een voorbeeld kreeg hij. Zou u uw zoon daar durven sturen? Het volk wist het. Wat een voorbeeld kreeg hij. Bij het opgroeien. Wat een verhalen hoorde hij. En wat een situaties liep hij langs. Niet veel beter dan bij ons, is het niet? Maar God. God die te midden van de ontrouw. Te midden van onze ontrouw. Ook in de dienst. Te midden van de dubbelhartigheid van ons leven. Zelf. Een nieuw begin geeft. In de gestalte. Van die kleine jongen. Die daar dienst doet. In zijn kleine witte mantel. Te midden van het heiligdom. En wat lezen we over hem? Vers 25. 26. En de jongeling Samuel nam toe. En werd groot en aangenaam. Beide bij de Heere. En ook bij de mensen. Zo treffend. Dezelfde woorden. Als we later horen zeggen. Over de jongen. Die in het Nieuwe Testament. Door het heiligdom gaat. En met de fariseeën daar zit. De 12-jarige Jezus. In de tempel. Wat zegt de Bijbelschrijver. Dan over hem. Deze woorden. En Jezus nam toe. In wijsheid. En in grootte. En in genade. Bij God. En de mensen. De gemeente, de Heere maakt zelf een nieuw begin. Geen tijd te donker. Geen heiligdom te vertroebeld als het gaat om de dienst aan God. Of de Heere is bij machten om er een nieuw begin te geven. Daar. En de jongen Samuel nam toe en werd groot en aangenaam. Deze kleine jongen, die leeft voor het aangezicht van Eli en door hem gevormd wordt. Eli, wiens blik steeds donkerder wordt omdat hij blind wordt. Deze jongen blijkt een ziener te zijn. Die het volk mag gaan leiden. Die het volk voor mag gaan. Die straks, als hij groter wordt, een jongen, een man blijkt te zijn. Die groot wordt. Niet omdat hij allereerst zo machtig is. Maar omdat te midden van dat afbrekende priestergeslacht de Heere een reformatie voor ogen had en het heiligdom niet overlaat aan zichzelf. En daar waar een kind of daar waar u door ontvangen genade wordt ingeplant in Christus, daar kan het niet anders dan dat er gebeurt wat we zien bij de kleine Samuel. Gemeente, de kleine Samuel wordt van binnenuit door het vernieuwende werk van Gods geest staande gehouden. Door de stuwkracht van Gods geest neemt hij toe in kennis. Door de stuwkracht van Gods geest die zelf uitwerkt in het hart, dat we zijn beeld steeds meer gelijkvormig worden. Daar wordt merkbaar en zichtbaar dat deze jongen de Heere dient. Nee, dat is geen vrucht van eigen akker. Iets van hem. Alles van God. Hij nam toe. Zoals de kleine Jezus. In de tempel. In wijsheid. Bij God vandaan. U die vanmorgen, of jij die vanmorgen, voor Gods aangezicht komt. Wie bent u voor zijn aangezicht? Kom ik u tegen als Hofni en Pinaas? Dan kom ik mezelf tegen in u. Wij hebben gezondigd. Maar daar waar de Heer iets nieuws begint en daar waar hij zijn woord laat verkondigen, daar komt het tot u. Wie zal voor ons instaan? Is het niet die grote hoge priester? O Heer, wees mij zondaar genadig. En verlos mij. En vernieuw mij. Dan zult u ervaren, steeds weer, en wellicht al zo lang, dat ondanks het struikelen en ondanks het vallen, toch de stuwkracht van de Heilige Geest steeds weer de blik richt op Christus, de hoge priester. Steeds weer het buiten uzelf zoekt in Hem die zelf het offer is. Steeds weer u uitstrekt, o Heer. Als ik voor uw aangezicht sta, dan moet u mij wegdoen. Ik heb niet beter verdiend als Hofni en Pinaas. Maar o Heer, wij en onze kinderen, geeft u dat nieuwe begin, zodat wij door uw geest en genade om Christus bloed vernieuwd voor zijn aangezicht komen mogen. Daar waar u samenkomt rondom de bediening volgende week. Daar komt u. Niets om iets bij te dragen. Niets om iets toe te brengen. Maar enkel. Hier. Schuilend. Achter uw bloed. U die daar. Nu. Aan de rechterhand van God. Bid. En de kleine Samuel. Werd aangenaam. Voor God en de mensen. Om Jezus wil. Amen.